als we uw woord openen. Open ons hart voor uw woord. En werk met uw geest in ons midden. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. En dan is er het moment voor de kinderen. Want ondanks dat we geen kindernevendienst hebben hier in de kerk, willen we toch iedere week wel verder gaan met het project en de symbolen die daarbij horen. Vanochtend is dat deze. Het is niet zo heel makkelijk misschien om dat te zien, wat dat precies voor moet stellen. Maar het heeft te maken met dorens. En afgelopen week werd ik zelf even geconfronteerd met dorens. Het waren nog niet eens zulke hele grote, sterke, maar meer van die kleine naaldjes. We waren in het bos een stukje aan het lopen met elkaar, even een frisse neus halen. En we waren even verstoppertje aan het spelen. Ik mocht me verstoppen en de kinderen moesten mij zoeken. En ik was ergens in een bosje gekropen en ik was op de grond gaan zitten. Midden met mijn billen in een hele grote hoop met van die stekels. En dat deed pijn. Maar ja, ik wilde me niet verraden waar ik zat. Dus ik hield me in. Ik zei niks. Maar toen ze me gevonden hadden, toen moest ik toch even geholpen worden. Toen moesten al die stekeltjes wel even weer uit mijn broek gehaald worden. Ik was net een stekelvarken, zeiden de kinderen. En stuk voor stuk haalden ze al die dingetjes eruit. En iedere keer als er eentje uitging, prikte dat toch even. Door mijn broek heen. Pijnlijk. Even later kwamen er nog dikkere dorens voorbij toen we door de braamstruiken liepen. Dat waren al grotere. Als je die in je been krijgt, ja, dan kun je daar al een flinke wond van krijgen. En vanochtend is het symbool de doornenkroon die de Heer Jezus opgezet kreeg. Gevlochten van doorntakken met dikke stekels eraan en het werd op zijn hoofd gezet. Pijnlijk, dat zeker. Maar misschien niet eens vanwege de pijn die het deed toen die dorens in het vlees kwamen. Dat doet al pijn, maar die doornenkroon was niet alleen maar pijnlijk vanwege dat, maar juist ook vanwege iets anders. Vanwege de vernedering die eruit blijkt. Jezus, de koning, die niet een mooie gouden kroon met sieraden opgezet krijgt, maar zo'n doornenkroon. Waar ze hem mee uit willen lachen. Naar hem wijzen. Kijk eens, is dat nou de koning? Laat me niet lachen. Wie is Jezus? En hoe kijken wij naar hem? Nou, Jezus is niet de koning die komt met kracht en macht in pracht en praal. Nee, Jezus is de koning die komt om anderen te helpen. Om te dienen. De koning die uitgelachen wordt, maar die uiteindelijk zal overwinnen. Nou, daar willen we vandaag ook in de preek over nadenken. Over Jezus die zegt, ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. En mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Daar staat het symbool van de doornenkroon vandaag voor. En daar willen we ook met elkaar over nadenken. Laten we samen het kinderlied zingen.
Jesus, you feel you better.
Ik lees met u Matteüs 20, van vers 17 tot en met vers 28. En daarna luisteren we naar een muzikaal intermezzo. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen: "We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood." Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar: "Wat wilt u?" Ze antwoordde: "Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts, de ander links." Maar Jezus zei hun: "Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zou moeten drinken?" "Ja, dat kunnen wij," antwoordden ze. Toen zei hij: "Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd." Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei: "Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn, zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." Tot zover de schriftlezing. Ik wil aansluitend aan de preek samen met u danken en bidden. En na het dankgebed zingen we dan Psalm 86, vers 4 en 5. Psalm 86, vers 4 en 5 na de preek en aansluitend het dankgebed. En ik wil met u nadenken over de tekst die we gelezen hebben aan de hand van een thema ongepast. Dat is het thema. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Soms komt het ineens even op je af. Ik had dat afgelopen woensdagavond. Ik was in de supermarkt, nog een paar boodschappen te doen. En ik zag daar wat er in 2 weken veranderd was. Want ik bedacht me dat precies 2 weken daarvoor we met elkaar in de kerk zaten. Op biddag. En nu, 2 weken later, moest ik mijn handen desinfecteren voordat ik de supermarkt in kon. Ik moest een karretje of een mandje, dat was geen vraag, maar een verplichting. Ik kon de cashier niet rechtstreeks aanspreken, want er was een scheiding tussen ons. Ze had handschoentjes aan, nog net geen mondkapje voor. Vreemde gewaarwording. Als dat zo ineens even op je afkomt, kun je denken, ja, wat is er eigenlijk gebeurd? 2 weken tijd. En we vinden het allemaal, nou ja, niet normaal, maar ja, wat doe je? Je gaat mee. 2 weken geleden was het ongepast geweest als je in de supermarkt constant bezig was met de andere klanten. Ze niet te dichtbij wilde laten komen. Een stapje terugzetten als ze naar je toe kwamen. Nu is het ongepast als je te dichtbij komt. 1,5 meter moeten we afstand houden en terecht. Belangrijk. Maar de dingen kunnen zo ineens veranderen. Wat ongepast was, is nu normaal gedrag, gewenst gedrag. Het zou ongepast zijn als je dichterbij kwam nu. Je zit er middenin en je past je snel aan de omstandigheden. Zo lijkt het in elk geval. Maar als we er even over nadenken, dan willen we toch heel graag weer terug. Terug naar hoe het was. Weg met corona. Doe maar weer gewoon. Er zijn veel initiatieven. Mensen kijken naar elkaar om. Mensen willen elkaar graag helpen. De kerkklokken luiden. We bidden met elkaar op dezelfde tijd wereldwijd het Onze Vader. We bidden voor deze wereld en voor ons land. Vandaag de dag meer dan ooit. We bidden. En we doen dat met de beste bedoelingen. Maar als je er eens over nadenkt, waar bidden we eigenlijk voor? Voor de wereld? Voor de mensen die lijden? Mensen die lijden vanwege de ziekte die ze hebben? Of het gemis van geliefden die gestorven zijn? Of alleen zitten? Op een kamer in een verpleeghuis? In het ziekenhuis? Als we bidden, gaat ons hart dan naar hen uit? Zeker. Zeker. Dat is de reden dat we graag zouden willen dat deze hele situatie ophoudt. Maar tegelijkertijd bidden we ook voor onszelf. Toch? Bidden we er ook voor dat het maar weer gewoon wordt. Dat we weer normaal kunnen doen. Dat we weer het gevoel van structuur en controle in ons leven hebben. Is dat gepast of ongepast? Dat bidden met eigen belang. Nou, laten we eerlijk zijn. In ons gebed zit van beide wat. Zoals eigenlijk altijd. Het is niet zwart of wit. Onze gebeden zijn vaak tegelijk oprecht gelovig, meelevend en ook vol eigen belang. Als we dat erkennen en zien, dan gaan we ook een ander beter begrijpen en waarderen. Bijvoorbeeld die moeder van Johannes en Jacobus, die we vanochtend in Matthäus 20 voorbij hebben zien komen. Samen met haar zonen gaat ze naar de Heer Jezus toe. Kennelijk was zij samen met hen onderweg. Heeft ze gehoord de dingen die Jezus zei, ook toen hij, in Matthäus 20, vers 17 tot 19... nog eens aan zijn leerlingen vertelde dat zij op weg waren naar Jeruzalem. Hij nam daarvoor de 12 leerlingen apart, maar ook deze moeder zou weten wat de boodschap van de Heer Jezus geweest is. Jezus die vertelde dat ze op weg zijn naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, waar hij ter dood veroordeeld zou worden, uitgeleverd aan de heidenen, bespot, gegezeld, gekruisigd, maar dat hij ook weer op zal staan. Dat is de belofte die Jezus doet. En die leerlingen luisteren ernaar. De moeder van Johannes en Jacobus zal geweten hebben wat de Heer Jezus heeft gezegd. En als ze naar hem toe gaat, dan vraagt ze dingen die voor ons gevoel ongepast zijn. Hoe kun je nadat de Heer Jezus dat verteld heeft, iets duidelijk heeft willen maken over zijn directe toekomst, hoe kun je dan zoiets egoïstisch vragen? Voor jezelf, voor je eigen kinderen. Dat zij de eerste, de tweede plaats mogen hebben. Dat zij bovenaan, vooraan mogen staan. Ongepast. Asociaal. Eigenbelang. Ze begrijpt er niets van. We kunnen er van alles tegen inbrengen. We weten hoe het hoort. Dit is ongepast. Maar dan kijken we alleen naar wat ze zegt. Er is zoveel meer te zien bij die moeder. Als we naar haar kijken en goed lezen wat er over haar gezegd wordt, dan is ze vol geloof. Vol geloof knielt ze voor de Heer Jezus. Ze valt voor hem neer. Vol geloof in de waarheid dat wat Jezus zegt waar zal worden. Dat hij zal overwinnen, ze verwacht het. Ze verwacht alles van hem, de overwinning, zijn koninkrijk. Dat is wat ze hoort als Jezus spreekt. Dat zal komen. Kijk, de vraag die ze stelt en de inhoud daarvan zijn misschien wat ongepast. Maar Jezus lijkt vooral haar geloof te zien. Want hij valt haar niet al te hard aan op haar woorden. Hij spreekt met haar en met haar zonen door over wat geloof is en over wat navolging is. Hij zegt, kunnen jullie doen wat nodig is om achter mij aan te gaan? Kunnen jullie links en rechts van mij zitten? Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zou moeten drinken? Die beker. In Jesaja en Jeremia komt die voor. De beker die als een beker zware wijn is, die tot op de bodem leeggedronken moet worden. Het oordeel van God. De beker die de Heer Jezus moet drinken, waaraan hij ten onder zal gaan. Kunnen jullie dat? Want dat is wat je eigenlijk zegt. Als je in mijn koninkrijk vooraan wil staan, dan zul je met mij moeten gaan. Achter mij aan. En als je bereid bent om dat te doen, als je bereid bent om te volgen, gehoorzaam, in geloof te volgen, ja, dan wordt die vraag naar ereplaatsen van ondergeschikt belang. Want de eerste zal de laatste zijn in het koninkrijk van God. Wat is de ereplaats? Matthäus lijkt er helemaal aan het einde van zijn evangelie op terug te wijzen. Als we lezen dat niet Johannes en Jacobus, maar twee misdadigers links en rechts van hem plaats mogen nemen aan het kruis. Wat is de ereplaats? Wat betekent het om een leerling van Jezus te zijn en hem te volgen? Het begint met geloof. Geloof dat hij de Heer is van hemel en aarde. Dat hij het is die zijn koninkrijk hier op aarde zal laten komen. En dat geloof, maar dat had die moeder van Johannes en Jacobus. Dat had ze. En dat het dan niet om die ereplaatsen gaat, ja, dat moet wel duidelijk worden. En dat moeten de leerlingen van Jezus wel goed begrijpen. Maar ze zijn er niet los van. Want als die andere 10 leerlingen horen dat Johannes en Jacobus met hun moeder daarom gevraagd hebben bij Jezus, worden ze boos. Ze worden boos op hem. Hoe kun je dat doen? Hoe kun je dat doen? Woedend zijn ze. Kijk, en dan wordt Jezus wel fel. Tegen de moeder van Johannes en Jacobus was hij nog mild, liefdevol. Maar als hier die 12 leerlingen, die alles wat hij gezegd heeft hoorden, die hem helemaal gevolgd hebben tot hier aan toe. Als zij hierover gaan ruzien, maar dan wordt Jezus fel. En dan leest hij hen alsnog de les. Ongepast. Zo moet het niet zijn en zo moet het niet gaan. Je moet niet aan jezelf denken. Aan je eigen belang, aan wat jij wil of denkt nodig te hebben. Nee, denk aan het koninkrijk. In het koninkrijk van God gaat het anders. Altijd anders. Daar gaat het niet om heersen, maar om dienen. Belangrijk. Niet gemakkelijk. Want dat betekent dat God iets van je vraagt wat je niet past. Dat is dienen. Dienstbaar zijn. Je oog gericht houden op die ander. Zijn belang groter en belangrijker achten dan dat van jezelf. Geven in plaats van te nemen. En dat is wat Jezus van ons vraagt. En dat is niet ongepast, maar dat voelt voor ons vaak wel zo. Want het is iets wat ons niet past. Hoe doen we dat? Hoe kun je nou dienstbaar zijn? Juist in deze onzekere tijden hebben we daar alle mogelijkheden voor. Want laten we eerlijk zijn, dienstbaarheid is meer dan dat je elkaar hier in de kerk straks bij de deur voorlaat, netjes die anderhalve meter in acht neemt en zegt, gaat u maar eerst. Dienstbaar zijn, waar de Heer Jezus hier op doelt, is meer dan straks de koffie zetten en inschenken voor de anderen. Oh ja, daar kan het mee beginnen, maar dan ben je er nog niet. Dan kun je niet zeggen, nou, ik ben even dienstbaar geweest en dan is het klaar. Integendeel. Als Jezus ons vraagt om hem te volgen in dienstbaarheid, dan vraagt hij in de eerste plaats ons gebed. Als dienstbaarheid ergens zichtbaar wordt, is het daar. Waar wij bidden. Voor die ander. Voor de mensen om ons heen. Juist nu we elkaar de hele dag op de lip zitten, thuis werken, thuis onderwijs moeten geven, ons snel irriteren, is het belangrijk om voor elkaar te bidden. Breng elkaar bij de Heer. Bid voor de gemeente. Verspreid over allerlei huizen en plaatsen in Hogeveen en nog veel verder. En toch verbonden. De broeders en zusters die we nu nauwelijks zien, breng elkaar bij de Heer. Bid voor deze wereld. Voor de leiders. Voor de leidenden. Voor de artsen. Voor de wetenschappers. Voor de mensen die ons kunnen helpen om door deze crisis heen te komen. Breng hen bij de Heer. En het belangrijkste daarin is, doe dat zonder vooroordeel. En dat is ook het moeilijkste. Om in onze gebeden geen oplossingen aan te dragen. Of de Heer te laten weten hoe hij de gebeden zou moeten of kunnen verhoren. Kijk, we weten vaak precies wat de mensen voor wie wij bidden nodig hebben. En dat kan positief zijn als we bidden voor genezing of herstel. Maar vaak is het ook negatief. Omdat we bidden dat een ander zich mag bekeren. Mag inzien wat wel de waarheid is. In plaats van wat hij of zij zegt of vindt. Zich netter of beter of vriendelijker kan gedragen. Zodat we elkaar wat langer kunnen verdragen. Zo zijn onze gebeden vaak vol met eigen belang. Laten we eens proberen om dat eruit te halen. Niet hoogmoedig zijn of zelf bedenken hoe de dingen moeten gaan, maar alleen maar de mensen bij de Heere brengen. Hun namen noemen en aan de Heere vragen of Hij voor ze wil zorgen. Ze toevertrouwen aan Gods liefdevolle handen. In het vertrouwen en de wetenschap dat ze daar veilig zijn. Want als we zo bidden en als we zo de mensen om ons heen bij de Heere brengen, dan komt er ruimte in ons leven. Als je bidt, wordt je hart geopend voor God, maar ook voor al die mensen waar je voor bidt. Voor al die mensen, die naasten om je heen. Als je zo bidt, en de mensen bij God brengt, dan word je niet verhard, maar mild en vol liefde. En dat helpt ons om onze ogen open te laten gaan voor wat we dan verder kunnen doen. In deze tijd zijn er een hoop initiatieven. Dingen die mensen doen in dienstbaarheid. Er zijn allerlei seculiere initiatieven, voetballers, zangers, mensen die allerlei dingen opzetten, boodschappen gaan bezorgen, maaltijden rondbrengen. Laat het een voorbeeld voor ons zijn. Want we hebben wat te bieden, als christenen en als kerk. Het is niet voor niks dat minister Grapperhaus ons oproept als kerk om onze taak in deze tijd juist serieus te nemen. Nou, de kerk, dat is niet dit gebouw, dat blijkt wel, want het is leeg. De kerk, dat bent u, dat ben jij. Dat zijn alle gelovigen samen. En wij hebben iets te bieden in deze wereld, door onze gebeden. En doordat we vanuit dat bidden als het ware in beweging gezet mogen worden om God te vertegenwoordigen hier op aarde. Leven in vrede met elkaar, dat is wat onze gebeden ons als het ware wil brengen. Wat God ons door onze gebeden wil brengen. Leven in vrede met Hem en in vrede met elkaar. En oog voor de ander. Leven dus niet in angst, maar in het vertrouwen dat God voorziet in onze noden. Dat Hij de Heer is, God is. Geen sprakeloos beeld, maar een God die spreekt. Een God met een naam, waarin een belofte zit. Ik ben erbij. Ik blijf dezelfde, wat er ook gebeurt. Op mij kun je vertrouwen, zegt God. En van daaruit leert Hij ons hoe we met elkaar om mogen gaan. Respect voor onze ouders. Respect voor het leven. En dat betekent in deze tijd ook dat we die afstand tot elkaar in acht nemen. Dat we luisteren naar wat ons voorgehouden wordt, hoe we met elkaar om moeten gaan, al voelt het ongepast. Erop vertrouwen dat dat goed is. Een betrouwbare levenspartner zijn voor elkaar in een huwelijk, maar in alle relaties. Door onze naaste liefde hebben als onszelf. Door eerlijk te zijn. En niet jaloers. Zo leert God ons hoe we dienstbaar kunnen leven. Blijf bidden. Voor elkaar en voor deze wereld. Als er iets gepast is, dan is het dat. Doe dat. Straks, als er in het gebed een moment van stilte zal zijn, breng je geliefden bij de Heere. Breng deze wereld bij de Heere. Doe dat straks, doe dat vanavond, doe dat morgen, doe dat steeds opnieuw. We mogen oprecht bidden dat we bevrijd worden van deze wereldwijde plaag. Bidden dat we herstel mogen ontvangen. Maar boven alles mogen we bidden dat God in zijn liefde, in zijn macht, in zijn nabijheid, in zijn genade zich aanwezig toont. We mogen erop vertrouwen dat alles in zijn hand is. De Heer Jezus zegt het, ik ben gekomen om te dienen. Mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hij is door de dood heen gegaan om ons te bevrijden. Van zonde, van schuld, van de angst voor wat komen gaat. Want door alles heen mogen we weten dat zelfs de dood ons niet van Hem kan scheiden. Maar ons uiteindelijk bij Hem zal brengen. Laten we leven in dat vertrouwen en samen bidden. Heer onze God, zo komen we bij u. We bidden u voor ons land. We bidden u voor heel deze wereld. Nu het coronavirus elke dag meer mensen treft. Er steeds meer mensen overlijden. Er mensen zijn opgenomen. Thuis in quarantaine zijn. Nu zoveel mensen in verpleeghuizen en andere instellingen geen bezoek mogen ontvangen. We bidden u, wees bij hen. Wees bij mensen die in eenzaamheid zijn. Verlangend uitzien naar anderen, naar familie, naar kinderen, naar geliefden die niet kunnen, niet mogen komen. Wees bij deze mensen. Wees bij hun familie. Wees bij mensen, juist ook in deze tijd, die te maken hebben met psychische klachten. Mensen die in de war zijn. Mensen die depressief zijn. Mensen die het niet meer zien zitten. Heer, wees hen nabij. Toon hen uw liefde. Doe hen ervaren dat u er bent. Juist ook in hun nood. Heer, we willen vanochtend in het bijzonder namen noemen van mensen uit de gemeente. We bidden u voor de familie Wieringa. Nu de moeder van onze zuster Jannie afgelopen week onverwachts is overleden. Ze in deze chaotische, onzekere tijd aan het graf stonden. En een klein groepje moesten afscheid nemen. We bidden u om uw liefde en uw nabijheid in het leven van Jannie en Henk en de kinderen, Erik en Leanne. We bidden u voor de vader van Jannie, voor andere familie. Omring hen met uw liefde en uw trouw. We danken u met onze broeder en zuster Arjan en Jannie Smit. Dat onze broeder afgelopen week uit het ziekenhuis mocht komen. Nu weer aan het revalideren is. Dat thuis mag doen. Dat ze weer bij elkaar zijn. Heer, dank u daarvoor. En tegelijk bidden we voor verder herstel. Wees bij Arjan. Geef hem kracht. Wees hem nabij. Zegen hen zo ook samen. Wees bij hun kinderen en kleinkinderen. Heer, we bidden u voor het diaconaal platform waar we straks voor collecteren. Geef dat ook van daaruit de nood van mensen, in de nood van mensen bijgestaan kan worden. Heer, we bidden u voor alle mensen die ons lief zijn. De mensen soms zo heel dichtbij, soms ineens op afstand. En in de stilte brengen we hen bij u. We bidden u, Heer, hoor onze gebeden. In Jezus' naam. Amen.
Laten we met elkaar zingen Psalm 86, vers 4 en 5.
Normaal gesproken was er nu ruimte voor de collecte geweest. En net als vorige week zal die niet hier plaatsvinden in de kerk. Maar we hebben een bijzonder collectedoel vandaag en ook in de komende weken. Vandaag het diaconaal platform in Hogeveen. Ik wil u van harte oproepen om, of het nou via Gift is, de app die u kunt installeren op uw telefoon. En waarmee u makkelijk kunt geven of via gewoon een overschrijving van de bank toch te geven voor dit goede doel. Dus bij deze van harte bij u aanbevolen. Dan willen we aan het einde van deze dienst samen ons geloof belijden. En ik wil u vragen om daarvoor te gaan staan hier in de kerkzaal. Maar als het kan ook thuis om vol ontzag en eerbiedig voor de Heere te staan. Maar ook te staan voor ons geloof. En in uw hart met mij die geloofsbelijdenis uit te spreken. Daarmee in te stemmen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Die op de derde dag is opgestaan uit de doden, die is opgevaren naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, apostolische, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam, een eeuwig leven. Amen. Laten we als onze slotzang zingen het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. God en hij zal met je zijn. Hij leidt ons, heel ons leven. Dat ontvangen we in de zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.